Nog een keer lezen wij de tekst voor de prediking, want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoe zoudt rijk worden. Wij stonden dus stil bij het kerstevangelie in een collectebrief. En letten in de eerste plaats op de vernedering daarin. Ten tweede op de verrijking daardoor. En tenslotte op het verstaan ervan. Gemeente, de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs wordt wel een collectebrief genoemd. En waarom? Niet dat die hele brief vol staat met een aanbeveling van een collecte. Maar het is toch wel heel merkwaardig dat zowel het achtste als het negende hoofdstuk van deze brief een en al uitweiding zijn over een collecte die gehouden zal worden of die gehouden is geworden en nog weer gehouden zal worden aan de armen, de behoeftigen in Jeruzalem. In de Romeinenbrief vinden wij daar ook al van. Dan vinden wij ook al dat daar dus een gave gegeven wordt door de Macedoniërs aan de armen in Jeruzalem. Blijkbaar hebben de christenen in Jeruzalem het heel erg moeilijk gehad. Blijkbaar hebben zij van de synagogen met name, van de priesters en van allen die in die bedieningen stonden en de Heer Jezus gram waren, ontzettend veel moeite en tegenwerking gehad. Waarschijnlijk hebben zij ook onder één hoedje gespeeld met de Romeinen om zoveel het maar kon die arme christenen te onderdrukken. En toen heeft Paulus gezegd, nou moet er maar een grootscheepse collecte komen uit al die heidenlanden, ja. Want de heidenen hebben uiteindelijk uit het land der Joden middelen de genade ontvangen. Dus nou hebben zij een klein beetje ereschuld. Zo staat het in Romeinen, want dan lezen we, want het heeft hun zo goed gedacht. Ook zijn zij hun schuldenaars, want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn die heidenen ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Maar die aanbeveling, die hoefde eigenlijk in heel veel van die Macedonische plaatsen niet zo bijzonder te zijn. Je had vroeger professor Wisse, die heeft heel veel preken gehouden, juist ook in de tijd van de stormvloed in 1953, die aan zoveel mensen het leven heeft gekost. En die man, die was er een meester in, om als het ware het geld uit de zakken te kloppen van de hoorders. En er was ook heel veel geld nodig. Maar in Macedonië was dat eigenlijk helemaal niet zo nodig. Daar was het echt niet nodig dat er nou heel uitgebreid gepraat werd en gesproken werd over de nood in Jeruzalem. En dat het nou eigenlijk toch wel heel belangrijk was, dat ze ook een gave gaven. Een enkel woord was genoeg. In Macedonië, waar Filippi ligt. En waar Berea ligt, vooral Filippi, weet u wel, met die stokbewaarder die tot bekering kwam, en Lydia, maar de mensen hadden het er niet breed, dat hebben we gelezen vanavond in die brief, en die mensen die hoorden van de nood in Jeruzalem, en ze gaven boven vermogen, gaven ze, en ze zeiden dus, neem het aan. met vele vermaningen biddende dat we wilden aannemen. Ik zei bij de mensen, het is te gek, het is veel te veel. Want jullie, hij zijn zelf ook niet zo bijzonder rijk. Dit is een te grote schat. Ik moet toch andere gemeenten eens aan gaan schrijven, want jullie Macedoniërs, jullie geven boven verwachting. Dat kan niet. Maar het kon wel, want ze hadden zichzelf eerst aan de Heere gegeven. En daarna aan ons. En ze deden het namelijk niet alleen dat wij gehoopt hadden, maar ze gaven zichzelf eerst aan de Heere. En daarna aan ons door de wil Gods. Dus die mensen daar in Macedonië, die waren op de knieën gegaan. Heere, leer ons naar uw wil te handelen. En toen werden ze gewaar. We geven ons eerst aan de Heere en daarna aan die mensen. Want ze kenden een geheim. Het geheim van de grote gave. Het grote geschenk. De Heere Jezus voor arme verloren zondaren. En als we nou uit die genade mogen leven, zouden wij dan ook niet gewillig zijn om uit te delen. Maar nou komen de Korintiërs. En daar heeft Paulus wat meer moeite mee. Om die mensen te bewegen tot het geven aan de armen in Jeruzalem. Hij heeft er notabene 2 hoofdstukken voor nodig. Die mensen in Macedonië was hij zo mee klaar. Maar die daar in Korinthe, die rijke stad, de hoofdstad van Achaïe, waar veel rijkdom was. Daar is allemaal wat anders. Titus die is begonnen om te collecteren, maar ergens stagneert het. Het stagneert. En dan zegt Paulus, zo dan gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alledaagstigheid en in uw liefde tot ons, ziet dat gij ook in deze gave overvloedig zijt. Ik zeg het niet als gebiedende, maar als door de naastigheid van anderen ook de oprechtheid van uw liefde beproevende. Ik heb de naastigheid van de anderen gezien. Nou, hoe staat het nou met jullie? Laat het nou eens zien dat het echt is, want als ik je geloof hoor, als ik jullie hoor spreken van de genade van de Heer Jezus, als ik jullie soms hoor spreken op een gezelschap, bij wijze van spreken, over de genade van God dat jullie bewezen, nou dan moet ik zeggen, je kunt er zijn daarin, Korinthe. En als ik jullie woorden hoor, jullie zijn machtig in de schriften kennis, en ook een liefde tot ons. Dat is eigenlijk wat er staat, die liefde tot ons. Dat is niet eens echt, hè. Daar spot Paulus een beetje met de Korintiërs. Want het blijkt met die liefde tot Paulus erg tegen te vallen. Kun je het eind van de brief lezen. Want Paulus die heeft onder die mensen nooit durven zeggen, ja, ik preek hier nou, maar ja mensen, maar om dat woord te verkondigen, daar heb ik ook tijd voor nodig. Ik moet de schriften onderzoeken. Maar dat kon die aan die mensen niet helemaal wijs maken. Ze dachten, nou ja, die man die preekt en verder dan is hij een beetje tem te maken. Maar eigenlijk was dat de weg niet. Want hij moest zijn handen helemaal vrij hebben om op en tot te preken. Uw liefde tot mij, Korinthe, hoe staat het eigenlijk, zo mogen we het ook gelezen, hoe staat het eigenlijk met je geloof, met je woord, met je kennis, met je naastigheid en met je liefde tot ons? En dan de tekst. Want gij weet, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Jullie weten toch de genade van de Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Nou, dan wees dan eens royaler. Dat is de directe context van de tekst. Maar nu gaan we naar de tekst zelf. Maar laten we dat ook niet vergeten, want het is natuurlijk vanavond heel mooi als wij opnieuw bevestigd mogen worden in die grote genadegave van God. Maar als de Heer echt je hart aanraakt, dan raakt je hele hebben en houden aan. Dan word ik uiteindelijk ook een mens die bekommernis draagt over een ander. In geestelijk opzicht en ook in materieel opzicht. Dan zeg ik niet ga heen en word warm. Want ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd en werd ge in stro en in doeken gelegd. En zo heeft dat evangelie ook een uitwerking in het leven van alle dag. U weet wel, helaas eindigt daar menig prediking en begint daar ook. Begint en eindigt daar. Hij heeft dat voor ons gedaan en nou u voor de ander. Maar nou is de grote vraag, en dat is altijd weer de vraag, maar is het in het hart gebeurd? En dat is de zaak van deze tekst. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Het kerstevangelie in een collectebrief. Er wordt in dit evangelie gesproken van iemand, namelijk onze Heer Jezus Christus, dat hij is arm geworden daar hij rijk was. Wat was de rijkdom van de Heer Jezus? Wat was de rijkdom die hij verliet? Toen Maria overschaduwd werd door de Heilige Geest. Wat is de rijkdom die hij zich ontzegde en als mens op de wereld kwam? Welke rijkdommen zei hij vaarwel? Nou gemeente, de rijkdom van de Hallels in de hemel. Het gezang van de engelen. En de tegenwoordigheid van de Vader. We lezen in het Spreukenboek dat hij altijd spelende was voor het aangezicht van zijn vader. O, het is waar, wij betreden hier zeer heilige grond. Maar wat de schrift zegt van de rijkdom van de zoon bij de vader, mogen wij vanavond ook gerust in uw midden neerleggen. En wat is er nog meer een rijkdom? Wel, dat de hele aarde van hem is. De bergen met al het vee erop. De schatten in de bergen. Hij, de koning der aarde, hij, die vorst der aarde, is die hulde waar. En nou neemt de Zoon van God menselijk vlees aan. Nou moeten wij goed begrijpen, gemeente, dat de Zoon van God niet ophoudt God te zijn. Maar het grote mysterie is dat de Zoon van God nou vlees en bloed gaat aannemen. Hij gaat arm worden. Hij gaat arm worden. En waarom moest hij nou arm worden? Wel, omdat wij ons allemaal in het faillissement omdat wij allemaal in het faillissement terechtgekomen zijn. In het geestelijk faillissement. En dat geestelijk faillissement, dat houdt in dat wij zonder een borg straks gedagvaard worden voor de rechte stoel van hemel en aarde en dan te horen krijgen: ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Want ons faillissement is zo groot en de toorn van God over ons is zo groot dat al ons doen vraagt om een eeuwige wegwerping. En zie nou eens dat grote wonder. Nu gaat de Zoon van God vlees aannemen. Dat vlees van mij, wat aan bederf onderhevig is. Dat vlees van mij, wat alleen maar zonde is en zonde denkt. En zelfs in de heiligste verrichtingen na ontvangen genade. Dan moet je zeggen, wat blijft er van mij en wat blijft er van u toch over? Gemeente, hij heeft vlees aangenomen. En wat voor vlees? Nee, Ja, hij heeft vlees aangenomen in de tijd van Abraham bij Mamre. Hij heeft tijdelijk een lichaam aangenomen. En dat lichaam heeft hij ook weer afgelegd. Maar dat was wel een lichaam. Maar ja, dat werd als het ware zomaar even gevormd en zo ook weer weggelegd. Afgedaan. Nee, hij is gekomen in ons vlees vanaf het uur van onze ontvangenis af. Want onze staat van nature is zo arm. We staan er zo armoedig bij, gemeente. Dat we juist van het uur van ons ontvangenis af al verdorven zijn. Alle wezels van schuld, alle wezels van zonde en ongerechtigheid zijn in ons te vinden. O gemeente, er is geen zonde of de vezel ervan ligt in ons bestaan. En wanneer wij daarvoor bevrijd, of wanneer wij daarvoor bewaard worden, is het Gods genade en niet mijn kracht en inspanning. Want we hebben geen reden om boven wie ook te staan. Boven welke gevangene, boven welke crimineel ook. Wij zijn allen uit de aarde aards. En het oude doopsformulier zegt het ons. In zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En daarom moest de Zoon van God vlees aannemen. Want ik kon mijn faillissement, ik kon me er niet uit opwerken. Ik ging dat wel proberen. O zondaren gingen dat proberen toen ze te horen kregen, je kunt dat paradijs nooit meer in. Toen gingen ze zich wat optuigen en opfraaien en ze gingen als het ware proberen zich aangenaam voor God te maken. Maar dat baat niet, want de Heer heeft alleen maar, de Heer wil alleen maar volkomen mensen hebben. Mensen die volkomen zijn wens onderhouden. De armoede ten top, want dat vind ik bij mezelf nooit. En daarom, ik heb hulp besteld bij een held. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. De Heere Jezus, de Zoon, die stelt zich borg om voor die zondaren te gaan betalen. En dan gaat hij vlees aannemen en bloed. Dan gaat hij de armoe in. Hij verlaat de heerlijkheid van de hemel en hij neemt vlees aan. Hij neemt bloed aan. Hij neemt mijn vlees aan. Hij komt in mijn ellendig, verdoemelijk bestaan. Hij gaat onder de grootste van alle zondaren liggen. Want als hij straks op Golgotha hangt, dan hangt daar mijn zonde. Welke zonden zijn het? Zelfs de zonde van moord en van doodslag. Zelfs de zonde van moord en doodslag. Dat is toch geen kleinigheid? Hij is mijn zonde, zegt Luther. En ik zijn gerechtigheid. Hij is arm geworden. Dat is begonnen in Bethlehem. En heel veel mensen zetten daar een punt. En dat is natuurlijk ook heel wat. Als we daar de Zoon van God zien. En die ligt in een kribbe. In een kribbe. En dat blijkt nog niet eens een stal geweest te zijn. Maar ergens in een grot. Een hele opening. En daar opeens in die kou. Waar even een beschutting is. Maar niet dat je zegt van nou, een mooie stal en de deur dicht en we zitten. Nee, in de rauwheid van bestaan. En toch even beschutting, maar de wind die kan er nog vrij spelen. Daar. Daar is hij neergelegd. Die gemeente, inderdaad is dat heel arm. Inderdaad is dat heel arm, maar het kan nog armer. Want hoeveel kindertjes zijn er niet geboren in de trein op weg naar Sobibor, op weg naar Treblinka, op weg naar Auschwitz. En die kindertjes hebben de tijd niet gekregen om zelfs in een kribje te leggen, maar die zijn uit de trein geslingerd. Als daar een moeder was die riep en het gekraaid schreeuw van een kind. Uit de trein geworpen. Dat is nog lager. In gemeente laten wij ons juist rondom kerst en na kerst niet fixeren op dat kindeke alleen in zijn armoedige omstandigheden. Want de armoede gaat veel verder. Dat koningskind vanuit de eeuwigheid, dat is niet alleen in arme omstandigheden geboren, maar straks, dan weigert men hem de doorgang. Je komt ons land niet in. Hij mocht niet door het midden van Samaria en moest vandaar een andere route nemen. De vogelen van de hemelen die hebben nestjes en de vossen hebben holen, maar de zoon des mensen niet. En nog dieper gaat het als hij aan het kruis genageld wordt. Als hem zijn kleren ontnomen worden en hij de zoon van God naakt hangt tussen hemel en aarde. En nog dieper gaat de schande, want dan volgt de ontlading van Gods toorn. Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, zingen wij. Wat een diepte, o diepte, o liefde, om zondaars te bevrijden, zo zwaar woud lijden. Gewillig heeft de Heere Jezus de rijkdom verlaten en is hij de armoede ingegaan. Ik heb van Spurgeon wel eens gelezen dat hij een vrouw ontmoette en die vertelde hem eens dat ze in een grote winterstorm was. En het is nou ook zo koud, weet u, maar daar in Engeland, daar in die hoogvlakte, daar is het nog kouder en daar was er een geweldige sneeuwwind. En die vrouw die vertelde toen, ik moest door die sneeuwstorm en toen dacht ik bij mezelf, ja, ik ga hier door die sneeuwstorm, maar hoeveel mensen zijn er niet, ik hoop naar huis te gaan, maar hoeveel mensen hebben geen dak. Ik ga, als ik thuis ben, ga ik 20 dakloze mensen adopteren. En toen kwamen ze thuis. En ze had een plaatsje ingenomen bij de open haard. En een heerlijke warme kop thee in haar mond. En toen zei ze, ja, is die kou eigenlijk wel zo heel erg? Want ja, ze dacht natuurlijk aan haar thuiskomen. En ze vergat helemaal haar gelofte. Het werd haar later tot schuld. Maar zo de Heer Jezus niet. Zo de Heer Jezus niet. O, wij hebben er alles aan gedaan dat hij als het ware in de rijkdom bleef. Want wie vroeg er vanuit zichzelf naar God? Niemand toch? Hij is arm geworden. Daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat bepaalt ons ook bij de tweede gedachte, de verrijking erdoor. Dat kerstevangelie, dat evangelie van de Heer Jezus, dat maakt mensen rijk. Er staat in de tekst, hij is om uwentwil arm geworden, daar hij rijk was. Hij was rijk, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Wat is dat rijk worden? Wat is dat rijk worden van de tekst? Is dat het rijk worden wat je kunt tasten? Is dat het rijk worden waar je boven de crisis uitkomt, waar we vandaag van spreken? Rijk worden is dat je gezondheid intact blijft, ook in 2010, want dat is toch een van de grootste rijkdom als je gezond bent. Rijkdom. In zekere gemeenten zijn dat grote rijkdom. Maar de grote rijkdom waar uiteindelijk de tekst van spreekt, dat is de rijkdom dat ik mag weten een borg te hebben voor mijn hemelhoge schuld, dat ik straks niet bij het sterven een vertoornd God hoef te ontmoeten, maar een bevredigd God die tevreden is met de losprijs die zijn zoon heeft aangebracht. Kijk, dat is de rijkdom van de tekst. Dat is geen rijkdom waar de fiscus interesse bij heeft. Maar dat is de rijkdom waar alleen maar een ellendige zondaar interesse bij heeft. Die uitgekeken is op al zijn eigen gerechtigheden. En die zich met al zijn eigen werken alleen maar dieper in de nesten kan werken. Heren, waar moet ik heen gaan? Tot wie zal ik heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven en zie daar. Hij is gekomen, om uwentwil is hij arm geworden, terwijl hij rijk was. Om uwentwil, ja, dat hebben we nog even niet benoemd. Niet benoemd, maar dat mogen wij nog wel eens gaan accentueren, want wie zijn die uwentwil? Wie zijn die uwentwil? Zijn dat die mensen die zo graag willen dat de Heer Jezus bij hen komt? Nou, die uwentwil in de tekst, dat is onvoorwaardelijk, dat zijn zondaar. Ik zei net over een sneeuwstorm van die vrouw waar Spurgeon van sprak, maar het is historisch een feit. In 1896 is er in Amerika een geweldige sneeuwstorm geweest. En bij die sneeuwstorm, dat heeft de krant van die dagen de voorpagina behaald. En dat is te begrijpen. Ook door die sneeuwstorm gingen eens 4 kleine kinderen op weg naar haar ouderlijk huis. Wat zouden we moeten doen? Ik weet het niet. Waar ze heen moesten, weet ik niet. Doet er niet toe. Maar ze gingen naar huis. En onderweg werden ze door die sneeuwwind, die sneeuwstorm overvallen. En op een gegeven moment komen ze bij een soort beschutte plaats. En de oudste van de 4, een meisje van een jaar of 11, die trok haar manteltje uit. En die trok haar kousen uit, haar wollen kous en haar jurkje. En daar stond ze in haar ondergoed en daar dekte ze al haar broertje, de broertjes en zusjes mee. Die 3 die er nog bij waren, die veel jonger waren. En toen ging ze er zelf bij liggen. En wat gebeurt er? Toen er een zoekactie werd ondernomen. Toen vonden ze daar 3 kleine kinderen die nog leefden. Maar het meisje van 11 was dood. Dood gevroren. Ze had wat ze had aan warmte weggegeven. Daar had ze de anderen mee toegedekt. En ze was er zelf wat tegenaan gaan liggen. Dood gevroren. Het haalde de krant. En dat deed ze uit liefde. Voor een lief broertje. En voor zo'n lief aanhankelijk klein zusje. Maar wat hier gebeurde in de kerstnacht, wat er gebeurde eeuwen jaren later op Golgotha, dat is niet gebeurd voor vrienden, dat is niet gebeurd voor broeders en voor zusters, maar dat is gebeurd voor vijanden, voor goddelozen. Want hij is ter zijner tijd gestorven, toen wij nog vijanden waren. Die zinsnede staat ook ergens in het avondmaalsformulier. Niet voor vrienden, maar voor vijanden. Om uwentwil is hij arm geworden, terwijl daar hij rijk was. Voor u, voor u. En zullen we het eens heel concreet gaan maken vanavond? dan kunnen wij precies zien, want het is uiteindelijk aan de Korintiërs geschreven, en dan kunnen wij aan de hand van degene aan wie het geschreven is, precies traceren wie de Heer nou bedoelt. En dan kunt u ook uw naam invullen, want het is om uwentwil, het is om mijnentwil. Niet omdat ik het wil, niet omdat ik het naar vraag, omdat ik het verdiend heb, maar in zijn zondaarsliefde. We zullen eens bladeren door de eerste brief en de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. En dan komen we er precies achter wie nou uwentwil is. En dan begint het al heel snel in het eerste hoofdstuk bij een twistende gemeente. Waarvan de een zegt, ik ben van Paulus. Nee, zegt de ander, ik ben van Cephas. Nee, zegt dan, ik ben van Apollos. Gelukkig waren er ook nog die zeiden, en ik ben van Christus. Maar daar kwam tweedracht en muiterij, daar kwam onvrede onder elkaar, partijschap, verdeeldheid. En in plaats dat de Heere die mensen door elkaar zou schudden en zou zeggen, heb ik dan te vergeefs geleden om uwentwil. We gaan nog een eindje verder. Daar lezen wij in de brief van de Korintiërs dat er een man was die bedreven zodanige vuile ontucht, die zelfs bij de heidenen schande was, zei. Hij deelde het bed met zijn stiefmoeder. Ontzettend. Wat een diepe val is dat. Wat ver weg. Wat ver weg. Wat vulgair. Bij de beesten af. En toch, deze man wordt ook gezegd, die moet de ban in, dat is een pest in de gemeente, opdat hij tot bekering komt. En ook om uwentwil, misschien zegt u vanmiddag, ja dat twisten over die predikanten, dat maakt me niet zoveel uit, het is mij allemaal om het even. Maar misschien ligt er bij u die geweldige strijd, en misschien ook wel dat toegeven aan de welste van het vlees, het is nooit openbaar gekomen. Om uwentwil, niet opdat u voort zou leven in de zonde, maar opdat u verwonderd zou staan over zijn liefde en daardoor zou gaan haten, laten en vliedende ongerechtigheid. Nog eens iets noemen? Er waren mensen, broeders, als ze bijvoorbeeld oneenigheid hadden over een geitenschuur, dan gingen ze naar de rechter. En dan gingen ze gewoon naar een heiden. In een heiden toe. En met die heiden gingen ze over het recht spreken. En die heiden lachten. Moest kijken, die christenen. Die maken ruzie met elkaar over een geitenschuur. Ze gingen met elkaar broeders rechten. Ze gaven de geur niet weer van Christus. Nog eens een voorbeeld noemen. Dan gaan we stoppen hoor. Dan denk ik aan het feit dat er in die gemeente van de Korintiërs ook waren die zeiden, de opstanding van de Heer Jezus, die moet je niet serieus nemen. Dat moet je niet letterlijk nemen. Dat moet je geestelijk zien. Want de lichamelijke opstanding is een onmogelijkheid. En wat doet de Heere dan? Werpt hij die mensen op één hoop met ketters en daar is geen hoop meer voor? Om uwentwil, nee, niet opdat mensen in ketterijen voort zouden leven. Maar opdat ze onder de indruk en onder de beademing van dit evangelie zouden komen en zich aan hem zouden overgeven. Om uwentwil arm geworden, daar hij rijk was. Gemeente, vinden wij ook onze naam dan niet vertolkt hier in deze brief aan de Korintiërs? Om uwentwil arm geworden, terwijl hij rijk was. En zo heeft hij ons rijk willen maken. Nee, dat bestaat niet altijd in stoffelijke zaken. Job is aan de bedelstaf gekomen en Job is uiteindelijk toch weer rijk geworden. Maar er staat van hem in het eind van zijn leven, hij stierf. Oud en der dagen zat. Want hem was een beter lot bereid, zijn heil zonder zijn dagen. Waarom ook Simeon zei, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede. De rijkdom met God en de rijkdom uit God, dat is de vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is de hoop, dat is de verwachting, dat is het leven uit de kruisverdiensten van de zaligmaker. Nooddruftigen wil hij verschonen aan armen uit genade. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij sla hun zielen gaan. We gaan zingen uit Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Psalm 72, het zevende vers. De gemeente, wat wij zojuist vanuit Gods woord mochten horen uit de tekst, is ons allemaal overbekend. En ik denk niet dat er iemand het voor het eerst gehoord heeft. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om u en willens arm geworden daarin rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Maar de grote vraag is, verstaan we het? Dat is onze laatste gedachte en daar begint de tekst eigenlijk mee. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Gij weet. Maar weten en weten is twee. Het kan weten zijn met het hoofd, maar het dient weten te zijn met het hart. Het kan weten zijn met het hoofd, maar het moet weten zijn van binnen. Ooit zei zijn oude dominee, hoorde ik in een preek zeggen, de grootste weg is niet van hier naar Japan, maar van je hoofd naar je hart. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Hoeveel mensen zijn er niet? Ik zie dat zelf ook wel in de gemeente. Er zijn mensen die inderdaad ook zo ver afgeweken zijn. Die zeggen, is het allemaal wel waar? Die hebben zich nog niet uit laten schrijven. Dat willen ze eigenlijk niet. Maar is het eigenlijk allemaal wel waar? Maar er zijn ook mensen die te hooi in te gras als in de kerk komen. En zeggen, ja, nou, ik geloof het eigenlijk wel. Het is toch niet te pakken. Dat is ook wat. Als het je niet te pakken heeft. Als het kind je niet te pakken heeft. Als de Christus ons niet te pakken heeft. Als het evangelie ons niet te pakken heeft. Ja, ik hoor het wel. Maar het pakt me niet. Dat is wat. Dat is wat. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Weten we het? Verstaan het? Mag het bij ons naar binnen zijn geslagen? Mag het bevinding zijn? Want wij weten het. Want we verstaan het. Van heel veel mensen moet gelden dat ze beter bij de beesten kunnen gaan luisteren. En bij de beesten in studie kunnen. Want een os kent zijn bezitter. En de ezel de krib van zijn heer. Maar mijn volk verstaat niet, staat er. Ik sprak pas iemand die had een hele grote kerststal in huis. Geweldig, ik heb er ook echt met belangstelling naar gekeken. Het is een Rooms-Katholiek gebruik, een kerststal. En toen zeg ik tegen die mevrouw, weet u ook hoe ze aan die os en aan die ezel komen? Nee, zegt ze. Nou, dat is een hele oude traditie. Men denkt bij Rome dat inderdaad aan de kribbe een ezel. En dat er ook een os gestaan heeft, omdat er in Jesaja 1 vers 3 staat, een os kent zijn bezitter en de ezel de krib van zijn heer. Maar mijn volk verstaat niet. En nou is die kribbe er en de schrift wordt vervuld die zegt, een os kent zijn bezitter enzovoort. Dus de schrift wordt vervuld. Net als uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En hij zal Nazarener heten. En hij moet in Bethlehem geboren worden. Opdat de schrift vervuld wordt. Hij wordt Emmanuel genoemd. Opdat de schrift vervuld wordt. En daarom een os en een ezel. Luther geloofde het ook. Hij zegt zelfs, ik had toch zo graag die os. Ik had toch zo graag die ezel willen zijn. Daar had ik hem echt mogen zien. Ik moet nog eens tijd wachten voor ik hem echt mag zien. Maar had ik hem echt gezien, dat lieve kind. Maar nou moet ik nog geen tijd wachten, misschien. Maar ik heb hem echt al gezien. Os, een ezel. Maar het is wel waar, os. En ezel. Kennen de krip van een heer. Er is een relatie tussen heer, baas en dier. En gemeente, wat is toch erg. Als we vanavond moeten zeggen. Ja, ik weet het wel. Maar ik weet het niet. Ik weet het wel. Maar ik bevind het niet. En dat is niet nodig, gemeente. Ja, maar hoe kom ik daar dan aan dat ik ook die bevindelijke kennis mag kennen? Dat ik die bevindelijke kennis mag. Hoe kom ik er nou aan dat ik ook mag weten, ook voor mij, hebt ge uw rijkdom ontzegd en werd ge in stro en in doeken gelegd. Hoe kom ik nou ook persoonlijk tot die verwondering, tot die verheuging in die heiland? Nou, gemeente, als ons nou die wijsheid ontbreekt, hè, die geestelijke wijsheid, die bevindelijke wijsheid, dan wijst de Heer ons zo'n uitnemende weg. Dan zegt hij, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat die ze van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt, en hij zal gegeven worden. En gemeente, dan mag het toch zo zijn. Als dat evangelie gepredikt mag worden van de zaligmaker, dan mag ik er toch klein onder worden. Dan krijg ik toch langzamerhand betrekking op hem. Nee, het is niet altijd en het was de tiende uren. Soms zeg je, wanneer is het eigenlijk geweest? Maar het is langzaam aangegroeid. Net zo, jongens en meisjes, als iemand. De verliefdheid, ja, wanneer begint dat? Er zijn mensen op, ja, die zeggen op een gegeven moment, daar zag ik haar of daar zag ik hem en toen ineens kwam die vlam over. Maar het kan ook wel eens zijn, heel langzaam, dat je zegt van ja, ik ontmoet haar en hem. En langzaamaan, ja, ging er wat gebeuren. De eerste ontmoeting, nog eens een ontmoeting en nog eens een ontmoeting en uiteindelijk sloeg het over, gemeente. Er zijn mensen, zo'n leven, die hebben één keer een ontmoeting met Jezus gehad. En ze waren één keer omgezet. In één keer was de wereld beu. Ze waren voor Jezus gewonnen. Maar misschien bent u vanavond wel die man tot wie, of die vrouw of die jongen of dat meisje tot wie gezegd wordt door de heiland. Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. Onderzoek toch die schriften. Wees ermee bezig en dan. Dan zul je de parel zien schitteren. Luther zegt, hij ligt verborgen in de kribben. Ja, maar hij ligt ook verborgen in de bladeren van het heilig evangelie. Verborgen, daarin openbaart hij zich. Want gij weet, de genade van onze Heer Jezus, genade, dat is overigens een onverdiende goedheid. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus. Bedenken we nou even wat het leven is buiten de Heer Jezus. Houd dat ook eens voor ogen op deze eerste zondag. Oh, dan is er geen hoop. Dan is er geen verwachting. Dan is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Gemeente, iemand zegt vanavond, maar ik ben zo hard. Ik ben zo hard. Toen ik nog een kleine jongen was, toen kon ik wel eens teer worden, kon ik wel eens vertederd zijn. En nu? Het lijkt wel alsof ik met het ouder worden alleen maar harder word. Hoe ouder, hoe kouder. Dat is ook wat. Pierre Allard, dat is een Canadese gevangenispredikant. Hoofd van een hele groep gevangenispredikanten. En jaren geleden moest Pierre Allard in een. Pierre Allard vader geworden. En hij was dus dominee van een of andere gevangenis. Met zware criminelen ergens in Quebec. En Pierre Allard die stelde aan zijn vrouw voor om het kindje te dopen, niet in de gemeente waar ze bij horen, maar in de gevangenis. Ja, zegt zijn vrouw, maar kunnen we dat wel doen? Al die zware jongens. Ja, dat moet u goed bedoelen. Want dat bedoelen we dus niet de zware jongens. Wij er wel eens onverstaan. Maar de criminelen, zware jongens. Zou dat wel doen? Ja, zegt de dominee, moet dat maar doen. Je moet dat maar doen. En op een gegeven moment, de dag breekt aan. Het kleine kind van Pierre Allard zou gedoopt worden. En terwijl zijn vrouw de plaats inneemt, voor in het kapelletje, te midden van zo'n 40, 50 van die zware jongens, die onder begeleiding daar mogen zitten, pakt er een van die boeven opeens dat kleine kind. En hij neemt het in zijn handen. Ja, dan gebeuren de dingen anders dan een gewone kerk is, dat begrijpen we wel. En hij bekijkt dat kind, zo verwonderd. Alles erop. Alles erop, een lief kind. En die grote kerel, die krijgt tranen in zijn ogen. En dat babytje gaat naar de volgende. En al die grote, onverschrokken mannen, die voor geen kleintje verwaard waren. En die voor allerlei politieagenten echt niet op de loop liepen. Die raakte ontroerd van zo'n klein babytje. Van zo'n klein kind. Gemeente, waarom heeft de Heer Jezus nou vlees aangenomen? Waarom is hij nou een kind geworden? Dat had alles te maken met het feit dat wij in principe helemaal verdorven zijn. En dat er helemaal gerechtigheid moet zijn van het ontvangen af tot het sterven toe. Dat is waar. Maar weet u ook waarom, zei Pierre Allard. Nou weet ik waarom deze kind is geworden. Opdat we niet bang voor hem hoeven te zouden te zijn. Is dat niet mooi? Ik hoef niet bang voor de Heer Jezus te zijn. Als ik het kruis zie, oh, dan zie ik de zonde in zijn diepe ernst. Als ik daar die kermende kreet hoort, mijn God, waarom verlaat ge mij? Weet ik me geen raad, zegt er een. Maar nou is die ook een kindeke geworden en in een beestenbak gelegd. Opdat u nou met al je armoede je daarover zou verwonderen. Kom, verwonder je nou mensen. Zie hoe dat u God bemint om uwentwil een kind. Ja, als u nou vanavond ver boven al die zware jongens staat, ja, dan heb ik geen boodschap aan u, alleen maar deze boodschap, een harde boodschap. Dan ga je voor eeuwig verloren. Maar als u nou op één hoop met die zware jongens kan komen, ik kan er toch ook niet bovenop, ik kan er toch niet bovenuit komen, ik ellendig mens, wie zal me verlossen tegen deze dood? Kijk eens dat kleine kindje. Ik heb het verdorven en ik verderf het elke keer weer opnieuw. Maar zie dat kind. Arm geworden terwijl hij rijk was. Maar we gaan eindigen. We zijn wat later begonnen. Arm geworden, rijk. Hij is ook weer rijk geworden. Ja, want hij is met eer en met heerlijkheid gekroond. En nou is hij in zijn heerlijkheid. Nu is hij in zijn volle glorie. In de zaligheid. Hij is niet arm gebleven. Hij is nou rijk. En nu hij in zijn rijkdom in de hemel is. Nu zegt hij tot u die zich misschien schatrijk waant met van alles en nog wat op aarde. En die eigenlijk zich toch wel wat aan stoort als elke keer die prediking komt. Want we zijn vijanden en we zijn goddelozen. En je zegt, ja dat komt en dat valt nog wel mee. En dan zegt hij, gij weet niet dat gij arm zijt en jammerlijk en blind en naakt. Maar ook dat heerlijke advies van Semel zegt, ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefd komen uit het vuur. Daar zegt die rijke zaligmaker, want hij is met eer en met heerlijkheid gekomen. Dat is die rijke zaligmaker. Je bent zo arm, je bent zo straatarm, je hoeft niet te betalen, je mag betalen met een lege portemonnee. Want ik heb alles voor u betaald. Waar haal ik dat vandaan, die klederen? Waar haal ik dat vandaan, die nieuwe ogen? Dat haal ik vandaan uit de schatten van het heiligdom. En de grootste schat van de hemel is, zegt Luther, het evangelie.